De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De nachtgast.
De dag zit erop. De nacht begint. Tijd voor een goed gesprek.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Onze nachtgast is Hanna Nathans. Ze is rabbijn van de progressieve Joodse Beit HaGiddush-gemeente in Amsterdam. Nathans groeide op in een christelijk milieu, maar vond daar niet wat ze zocht. Een bezoek aan een Shabbatdienst veranderde haar leven en ze begon met een intensieve studie Hebreeuws en Kabbalah. Wat maakte dat zij op zoek ging naar haar Joodse roots? En waarin schuilt voor haar de schoonheid van het Joodse geloof? Hanna Nathans is vannacht de gast bij Marloes Lazal.
Welkom, Hanna Nathans. Je bent in januari vorig jaar officieel beëdigd, zeg ik nu maar even, als rabbijn. Was dat een mijlpaal voor je?
Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Dus, ik heb heel veel jaren voor gestudeerd en dan is het toch een heel bijzonder moment. Ja.
En gaat dat gepaard met een bepaalde ceremonie?
Ja, dat heet smicha. De smicha betekent handoplegging. En het idee is dat degenen die al rabbijn zijn, dat weer doorgeven aan de nieuwe rabbijnen. Dus door de handoplegging wordt als het ware het rabbijn zijn overgedragen. En dat, ja, het was wel voor mij een hele emotionele gebeurtenis, ja.
En weet je nog wat je daar het meest in raakte?
Ik had ook echt het gevoel dat ik die energie doorkreeg. Ja. En dat was heel bijzonder.
En is dat een publieke ceremonie?
Ja. Ik heb mijn opleiding in Amerika gedaan. En nou, ik denk dat er wel 400 mensen in de zaal zaten. Ja.
Dus die zijn ook getuigen van dat moment van die energieoverdracht, zeg maar.
Ja. Er zijn een aantal mensen die dan tegelijkertijd smicha krijgen. En die hebben allemaal al hun gasten en ook alle cursisten die er nog zijn. En andere rabbijnen en ja, heel veel mensen. Ja. En er waren ook een aantal mensen uit Nederland gekomen. Dus daar was ik echt heel blij mee.
En nu was het eigenlijk niet zo voor de hand liggend dat jij rabbijn zou worden. Als dochter van een niet-Joodse moeder en een Joodse vader. Wanneer werd eigenlijk jouw interesse voor het Jodendom of het Joodse geloof gewekt?
Dat is heel moeilijk te zeggen, omdat het heel geleidelijk gegaan is. Ik ben christelijk opgevoed. Mijn vader bekeerde zich in de oorlog tot het christendom. Overigens heb ik een Joodse grootvader. Dus mijn vader was halachisch gezien ook niet Joods. Maar ja, ik heb heel erg mijn best gedaan op het christendom, maar ik kon daar geen verbinding mee krijgen. Dus, en ik dacht, nou, als ik nou dit nog doe, dan komt het misschien wel. Of als ik nou belijdenis doe, dan komt het misschien wel. Maar daar kwam helemaal niks. Dus blijkbaar had ik een beeld van wat er dan zou moeten komen. Maar dit kwam niet. En op den duur ben ik eruit gestapt. Omdat ik denk van ja, dit klopt gewoon niet. Dit ben ik niet. Ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in het Jodendom. En ik las erover, maar ik had altijd een soort dilemma van, mensen vroegen mij vaak, omdat ik een Joodse achternaam heb, van ben je Joods? En dan dacht ik, ja, als ik ja zeg, dan lieg ik. Maar als ik nee zeg, dan verloochen ik. Dus ik had, dit was echt een worsteling. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken, op een gegeven moment kwam ik in een Joodse dienst. En dat raakte mij, het raakt me nu weer als ik erover praat. Het kwam echt ontzettend binnen en ik had echt iets van ja, hier hoor ik, dit is mijn huis, dit is waar ik hoor. En ik had mijn hele leven het gevoel gehad alsof ik hier verdwaald was. En ja, dit was gewoon waar ik zijn moest. Dus toen ben ik ook echt het pad op gegaan. Ja.
En weet je nog wat dat was in die dienst? Was het iets in de tekst of in de muziek? Of?
Het was eigenlijk het totaal. Het was net alsof ik de liederen al kende. terwijl ik die niet eerder gehoord had. Hetzelfde met de taal. Ik had wel wat Hebreeuws gedaan op het gymnasium. Maar ja, die liederen in het Hebreeuws, dat was het gewoon. Ja, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. De rituelen, ja, eigenlijk het totaal. Ja.
Want ben je dan helemaal niet met je Joodse achtergrond opgevoed?
Nee, het was geen onderwerp wat besproken werd bij ons thuis, nee.
En ben je daar wel naar op zoek gegaan? Of?
Nou, later, ja, later. Dus ik was zeker al op de middelbare school voordat ik hoorde dat ik een Joodse grootvader had. En dat familieleden in de oorlog omgekomen waren. Of vermoord waren, moet ik zeggen. Daar had ik het ook heel moeilijk mee. Maar er was altijd die dubbelheid van... Om de hoek was een kindertehuis waar kinderen de Hora dansten. Die zouden naar Palestina gaan. Toen heette dat nog Palestina. En ik weet dat ik altijd stond te kijken en dat ik dacht, ik wil zo graag meedoen, maar ik hoor er niet bij. Dus dat gevoel van, ik wil zo graag, maar ik hoor er niet bij, dat is een groot deel van mijn leven, is dat er geweest. Maar ik was dus, ja, ik was ook bang om daar stappen in te zetten. Ja, maar toen werd het onontkoombaar. Dus, en ik heb het ontzettend moeilijk gevonden, want bij iedere stap moest ik opnieuw doodsangst overwinnen, want Joods zijn betekende vermoord worden. Maar ik kon het ook niet doen, want het was een soort zelfmoord. Dus het was, het was een onontkoombare weg.
Want ben je daar ook echt mee opgevoed met die gedachte? Joods zijn betekent vermoord worden?
Ja, mijn vader zei altijd, als de Russen komen, gaan wij er het eerste aan. Dus dat, ja, die associatie was heel sterk, ja.
Toch heb je het uiteindelijk je helemaal weer thuis gevoeld en geweten in die synagoge. Sterker nog, je bent zelfs rabbijnstudie gaan doen.
Ja.
Kon dat eigenlijk zomaar als vrouw zijnde en dan ook nog niet als dochter van een Joodse moeder?
Nou, ik ben eerst formeel tot het Jodendom overgegaan. En toen had ik nog niet het idee van, en dan ga ik daarna rabbijn worden. Maar het groeide. Er was, ja, iedere dag keer dacht ik van, ja, ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog aan het begin sta en dat er nog zoveel meer is. En dat, maar de vraag was, kon dat zomaar? Dat tegenwoordig kan dat. Vrouwen kunnen ook, tenminste in het liberale Jodendom, kunnen vrouwen ook rabbijn worden. En er zijn heel veel vrouwelijke rabbijnen. Dus dat was geen probleem.
Nu begon je met die studie van het Hebreeuws en de Kabbala, terwijl je op dat moment eigenlijk werkte als management consultant.
Ja.
Met een grote eigen praktijk.
Ja.
Liet dat zich goed combineren?
Het voordeel van een eigen bedrijf hebben is dat je ook je eigen tijd in kan delen. Dus dat, het was een beetje druk. Maar als je echt iets wil, dan kan dat. Ja.
En ik kan me ook nog voorstellen dat dat misschien op bepaalde punten ging wringen. Maar dat is misschien maar helemaal mijn idee. Dat je als management consultant, neem ik aan, toch in een hele corporate omgeving je beweegt. Dat er gaat om geld verdienen en winst behalen. En dat religieuze pad daar op een bepaalde manier...
Ik vind daar geen tegenstelling tussen. Omdat het hele Jodendom gaat over hoe leef je je leven? Hoe breng je het in praktijk? En mijn eerste boek, wat over adviesvaardigheden ging, daar zit ook een spirituele laag in. Voor degene die dat zien. Dus voor mij is daar geen tegenstelling in. Het Jodendom gaat over ethiek in het zaken doen, over goed zijn voor je naaste. Het heeft alles met elkaar te maken, zou ik bijna zeggen.
Nu had je al eerder aangesloten bij de, moet ik het goed zeggen, Beit HaGidush gemeente in Amsterdam.
Beit HaGidush, ja.
Beit HaGidush gemeente in Amsterdam. Wat is dat precies voor gemeente?
Het is een hele liberale gemeente, een onafhankelijke gemeente in Nederland. Onze website zegt, wij zijn een veelkleurige gemeente. Een informeel, warm, Het is, zeg maar, iedereen is welkom. Dat, ik denk dat dat een heel belangrijk kenmerk is van de gemeente. Of je nu gelovig bent of niet gelovig. Of je homo bent of hetero. Of je gekleurd bent of wit. Of je, hè, dat, het is een gemeente met een hele lage drempel. Toegankelijk is een goed woord, ja. Dus het is ook voor mensen die hun weg terugzoeken naar het jodendom, is het makkelijk instappen.
Want die gemeente, heb ik begrepen, is in 1995 opgericht door een aantal Amerikanen die in Amsterdam woonden. Ja. En die zich niet thuis voelden bij de toen bestaande Joodse gemeenschappen.
Ja, ja, ja.
Want wat was precies hun achtergrond?
Daar ben ik zelf niet bij geweest, dus ik heb dit van horen zeggen. En ik sta dus ook niet in voor de 100% betrouwbaarheid van wat ik nu zeg. Maar de eerste oprichters waren homo's of buitenlanders, meestal Amerikanen. En wat ze zochten was een meer levendig jodendom. De bestaande kerkgenootschappen waren nogal conservatief. En daar voelden ze zich niet thuis. En ze wilden een gemeente waar ze, ja, waar ze zich thuis zouden kunnen voelen. En zijn dus Beit HaGiddush begonnen. Huis van vernieuwing betekent dat. Dus ook een vernieuwend jodendom. En traditie is vernieuwend. Het is een uitspraak van, ik weet niet meer welke chassidische meester, dat traditie is het doorgeven van de vlam en niet het bewonderen van de as. En Beit HaGiddush gaat over het doorgeven van de vlam.
Mooi.
Ja.
Nu was ik inderdaad even op jullie website. En daar kwam ik een heel mooi stuk tegen. Want we hebben net achter de rug, volgens het Joodse geloof, de maand Shevat.
Klopt, ja.
En daar staat een heel mooi verhaal over die maand Shevat. Waar staat Shevat eigenlijk voor?
Het Joodse jaar heeft 12 maanden en iedere maand heeft een naam. En Shevat is de maand waarin we het feest van Tu Bishvat vieren. En het feest van Tu Bishvat is het nieuwjaar van de bomen. Het Jodendom kent 4 nieuwjaren. En oorspronkelijk was dit een feest. Eigenlijk was het een datum voor belastingbetaling. Want pas na 4 jaar mag je vruchten van de boom eten. Maar de eerste vruchten moet je naar de tempel brengen. En dan is de vraag van, ja, van waaraf tel je dan 4 jaren? Nou, dus 1 datum, dat is de 15e Shevat. Als een boom op de eerste Shevat geplant is, dan telt hij op 15 Shevat al als 1 jaar. Maar later is, na de verwoesting van de tempel, was daar niet meer voor nodig. En is men het gaan vieren als een feest met veel, ja, eigenlijk een soort lentefeest.
Maar nu is specifiek in die Shevat maand, hè, dan gaat de levensenergie weer stromen. In die tekst op de website haal je ook een rebbe aan die zei, als iemand alle hoop verloren heeft, moet hij mediteren over een boom in de winter.
Ja, ja.
Hoe werkt dat precies?
Dus stel dat je bent helemaal down. Je hebt je huis is verbrand, je vrouw is weggelopen, je hond is dood. Je hebt je werk verloren. Je ziet er echt helemaal geen gat meer in. Deze rebbe zegt dan, je moet je mediteren op een boom in de winter. Want die boom die ziet er dood uit. En dus je ziet geen tekenen van leven. Je zou er zo'n stukje af kunnen breken. Het is, maar in de lente gaat hij weer uitlopen en wordt nieuw leven. De knoppen worden groter, de blaadjes gaan open. Als het een vruchtboom is, gaat hij bloeien. Dus ineens, uit iets wat dood leek, komt er toch weer nieuw leven naar boven. En zo is het ook voor de mens. Van, er is altijd nog hoop. Van, ook als het hopeloos lijkt, denk aan de boom in de winter, zegt deze rebbe, want er komt een moment dat de sapstroom weer op gang komt en dat het leven weer verschijnt. En dat je een nieuw begin kunt maken. En of je leven weer op kunt pakken en dat er weer nieuwe dingen kunnen gebeuren.
Is dat dan ook de oefening dat je eraan denkt? Omdat in de tekst staat van mediteer over een boom in de winter. Het is niet dat je je helemaal moet voorstellen dat je die boom bent bijvoorbeeld.
Dat is een manier om het te doen, dat kan. Ja, ja. dan zou je meditatie doen van voel je eigen sapstroom weer op gang komen. Hè? Dat, en stel je voor wat er dan weer gaat bloeien. En, ja.
En nu zijn we inmiddels in de maand Adar terechtgekomen.
Adar, ja.
En dat is de vrolijkste maand van het jaar.
In de maand Adar valt het feest Purim. En Purim is een soort, laat ik zeggen, tussen aanhalingstekens Joods carnaval. Dus we voeren een Purim-spiel op. Dat wil zeggen dat mensen zich verkleden en het verhaal van koningin Esther en haar oom Mordechai opvoeren. En het is de bedoeling dat dat leuk is, dat dat plezierig is.
Maar dat is het niet altijd, begrijp ik?
Jawel, jawel. Het is een opdracht in het Jodendom om de eeuwige met vreugde te dienen. En Adar is de maand bij uitstek om dat nog eens extra aandacht te geven. En bij Purim hoort ook de opdracht van je moet zoveel drinken dat je het verschil niet meer weet tussen vervloekt zij Haman, dat is de schurk in het verhaal, en gezegend zij Mordechai. Dat zijn twee woorden die erg op elkaar lijken in het Hebreeuws. En dus het is ook van, dingen zijn niet zo zwart-wit. Het is de maand van uitbundige vreugde, laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
Maar worden mensen echt aangespoord om totaal laveloos te worden?
Ja, dat doen de meeste mensen niet overigens. Maar dat is traditie.
Nou las ik ook nog in dat verhaal een mooie citaat. Volgens Paul McGee, ik weet niet precies wie dat is, en naar aanleiding van die maand Adar, lijden veel mensen aan een ziekte die hij terminale serieusheid heeft genoemd.
Ja, dus het is ook een aansporing om jezelf wat minder serieus te nemen. We hebben allemaal wel eens de neiging om alles wat er gebeurt op onszelf te betrekken. Van iemand heeft een lang gezicht. Nou, dan zal die wel niet op mij gesteld zijn. Maar er kan natuurlijk heel iets anders aan de hand zijn. Hè, dus de aansporing is om niet alles op jezelf te betrekken. En om jezelf ook met een korreltje zout te nemen. Van ja, natuurlijk, we zijn allemaal heel belangrijk. En er is een mooi verhaal van een andere chassidische meester die zegt van nou, ik heb een briefje in mijn rechterzak en ik heb een briefje in mijn linkerzak. En op het briefje in mijn rechterzak staat, terwille van mij is de wereld geschapen. En op het briefje op de andere hand staat, ik ben alleen maar stof en as. Dat komt uit de Torah. En dan zegt deze chassidische meester, als je geweldig over jezelf denkt en jezelf echt, de meest geweldige persoon van de wereld vindt, haal dan het linkerbriefje uit je zak en kijk naar ik ben stof en as. Maar als je helemaal down bent en depressief en je ziet het niet meer zitten, haal dan het rechterbriefje uit je zak. Terwille van mij is de wereld geschapen. En ja, je moet dus altijd ergens een evenwicht hebben tussen, ja, natuurlijk zijn we heel belangrijk en nou, we zijn helemaal niet zo belangrijk. En de maand Adar spoort ons dus aan om onszelf met een korreltje zout te nemen. En dat linkerbriefje ook eens uit de zak te halen. En niet alleen maar naar het rechterbriefje te kijken. Maar ja, Jodendom gaat ook heel erg over evenwicht.
Nu krijg ik vaak, niet als je dit nu vertelt hoor trouwens, maar wel de indruk dat binnen het Jodendom de traditie en de rituelen erg belangrijk zijn. En dat het ook best gecompliceerd is. Dat er veel termen en begrippen zijn die studie vergen. Moet je veel studeren eigenlijk om het Joodse geloof te kunnen beoefenen?
Ja en nee. Iedereen kan Jood zijn, ook als hij niks gestudeerd heeft. En iedereen kan een goede relatie met Hashem hebben. Ook Hashem is God. Ook als hij niks geleerd heeft. Dus nee, die eis wordt niet gesteld. Maar aan de andere kant is er wel de sterke aansporing om te leren. He, van, wordt gezegd, ja, als kleinkind moet je al Torah gaan studeren. En als je de Torah in je vingers hebt, moet je Mishnah gaan studeren. Dus commentaar op de Torah. En als je dat in je vingers hebt, moet je Talmud gaan studeren. Dat Talmud is commentaar op de Mishnah, enzovoort, enzovoort. Want je moet alle geboden uitvoeren. Maar hoe weet je wat de geboden zijn als je niet studeert? He, dus de traditie zegt, een Jood moet leren.
Want er zijn niet van die overzichtelijke 10 geboden als in het christendom, zeg maar.
De 10 woorden komen uit wat het christendom het Oude Testament noemt. Dus dat zijn ook de Joodse. Wij noemen het de 10 woorden. Maar dat is pas het begin. De rabbijnen hebben de hele Tora uitgevlooid en komen tot 613 geboden. Die in de Tora staan. En daar hebben ze er dan zelf nog een aantal aan toegevoegd. En ieder van die geboden vraagt om een uitleg. En ja, om dat te weten, moet je dus studeren. Als je dat allemaal precies wil doen. En dan zeggen ze, nou, het orthodoxe jodendom doet het allemaal heel erg precies. Het liberale jodendom zit meer op het spoor van, nou, dat is heel erg interessant wat die oude rabbijnen daarover bedacht hebben. Maar wij moeten toch iedere generatie opnieuw weer kijken van, vinden wij dat nog relevant voor deze tijd?
En wie bepalen dat eigenlijk? Zijn dat dan toch ook wel weer de schriftgeleerden?
Gedeeltelijk, maar uiteindelijk is dat dan een individuele verantwoordelijkheid. Dus in onze gemeente zijn er mensen die zich streng aan het kasjeroet houden. En er zijn mensen die alleen maar geen varkensvlees eten. Met alles ertussenin. Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar dat is ook goed, omdat het is niet alleen het volgen van de regel, maar het is ook de intentie waarmee je dat doet. Als je al die dingen automatisch doet, dan levert dat geen spirituele ontwikkeling op. Maar als je doet met aandacht, hè, bijvoorbeeld je moet een zegen zeggen voor het eten. Nou, je kan dat volkomen automatisch doen, van bla bla bla. En dan valt aan. Hè? Of je kunt er echt bij stilstaan en zeggen van, nou, ik ben blij en dankbaar dat ik deze dag weer te eten heb. En daarom spreek ik een zegen uit over het eten, omdat het niet zo vanzelfsprekend is dat we te eten hebben. Dan heeft dat een hele andere betekenis. En dat is meer de toer waar wij op zitten.
Dus eigenlijk het accent meer op de spirituele beoefening dan op het leren van wetmatigheden wetteksten.
Ja, in ieder geval, dat is mijn invalshoek. Ik zal niet zeggen dat dat voor iedereen in onze gemeente zo is. Maar dat is mijn invalshoek, ja.
Nu waren de grote Joodse wijzen ook mystici. Is het Joodse geloof eigenlijk ook gericht op die mystieke ervaring?
Sommige stromingen in het Jodendom zijn daarop gericht. We hebben inmiddels ook de Haskala gehad, de Joodse verlichting, die heel rationeel georiënteerd is. Wissenschaft des Judentums, de wetenschap van het Jodendom. En die heeft die mystiek eigenlijk een beetje terzijde geschoven. Maar er zijn ook stromingen die juist heel erg op die mystiek georiënteerd zijn. Dus het hangt er vanaf welke Jood je vraagt, welk antwoord je zal krijgen.
Nu vraag ik het aan jou.
Ja, voor mij is het heel erg belangrijk. Ja,
ja, want ik las een verhaal, ook een voorbeeld van 4 rabbijnen die een geestelijke reis maken. Maar dat was ook allemaal verschrikkelijk ingewikkeld met enorm veel obstakels. En uiteindelijk van die 4... kwam er eigenlijk maar 1 veilig terug überhaupt. En dat waren dan nog rabbijnen. Dus daarmee werd ook een beetje aangegeven op welk niveau, op welk spiritueel niveau je al moest zijn om er überhaupt aan te beginnen.
Ja, ja.
Geldt dat nog steeds als zoiets onbereikbaars?
Ja en nee. Ik heb op veel vragen antwoord ja en nee. Dus aan de ene kant is Hashem is overal en in het dagelijks leven kun je ook contact met hem maken. Aan de andere kant is er ook zoiets als spirituele training. Ik begin nu te stamelen omdat het heel moeilijk is om onder woorden te brengen. Laat ik zo zeggen van, je kunt denken in verschillende bewustzijnsniveaus. En om een hoger bewustzijnsniveau te bereiken, ja, moet je spirituele training beoefenen. En dat betekent niet dat je dan permanent verlicht bent, maar dat je er misschien een keertje bent en dan ook weer heel hard terugvalt. Dus,
kan je een voorbeeld geven van zo'n oefening?
Het is niet iets van, doe een oefening en dan gebeurt het. Het is iets van, het is eigenlijk van je hele leven de dingen die je doet met aandacht doen. En met intentie. En Ja, en dan zijn er allerlei meditatieoefeningen waardoor je op een bepaald moment op een ander niveau kunt gaan zitten. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat weer terug te brengen in het dagelijks leven. Dus het Jodendom spreekt over Ratzove Shof. Dat wil zeggen heen gaan en weer terugkeren. En dat komt uit het boek Ezechiël van de wezens in zijn visioen. Die bewegen naar boven en weer terug naar beneden. Dus het gaat op een hoger niveau van spirituele energie zitten. Maar je probeert het ook weer mee terug te nemen in het dagelijks leven. En dat door te laten stralen. Ja, ik weet niet of ik duidelijk ben.
Maar doe je die meditatie dan bijvoorbeeld net als boeddhisten op een kussentje?
Nou, er is geen voorschrift om het op een kussentje te doen. Maar het zou je kunnen doen.
Maar wel in stilte, neem ik aan.
Wel in stilte. En maar de ochtendgebeden zijn ook een vorm van meditatie. Dus ja, het Jodendom bidt 3 keer per dag. En die gebeden zijn ook een manier om daaraan te werken. Dus het hoeft niet meditatie te zijn zoals boeddhistische meditatie is. Laat ik het zo zeggen. Maar het is wel het moment van aandacht. En het is ook het door de werelden reizen. Ja, laat ik zeggen, je brengt je emotionele leven onder controle van een hoger spiritueel niveau in jezelf.
Maar de weg naar dat hogere spirituele niveau is door middel van gebed.
Het is door middel van zelfreflectie, door middel van gebed. De traditie zegt door het geven van tzedaka, van geld voor goede doelen. Je zou kunnen zeggen, er zijn 3 poten. Je zegt van de wereld rust op Torah-studie, op avoda, dat is de eredienst. Hè? Dus dat zijn zowel de individuele gebeden als de gemeentegebeden. En goede daden. Het is het mooiste als je alle 3 doet. Nu weten we ook allemaal dat de een meer geneigd is tot het een en de ander meer geneigd is tot het ander. En er zijn vele rabbijnen die zeggen van jij moet doen wat jouw pad is. Hè? Dus niet iedereen heeft hetzelfde pad. Voor de een is het pad Torah-studie. En voor de ander is het pad het doen van goede daden. En voor de derde is het pad veel mediteren en bidden en noem maar op.
Nog even terug naar die spirituele ervaring. Hè? Hoe zou jij zo'n mystiek moment omschrijven?
Een gevoel van oneindige rust. Alsof alles van je afvalt. Een gevoel van verbondenheid. Onderdeel zijn van alles, van het geheel, van eenheid. Heel veel licht. Ja, zoiets. Ja.
Nu had je net je ogen gesloten. Kan je het oproepen zelfs, terwijl je het uitspreekt?
Tot op zekere hoogte, ja.
Dat is heel bijzonder. Nou, wat ik heel mooi vind, omdat het zo ontzettend veel overeenkomsten heeft met wat we bijvoorbeeld in de Zen-traditie verlichting noemen. Hè? Daar heb je dan ook nog gradaties in.
Ja,
Kensho en Satori. Heb je nog in soorten en maten heb je het nog. Maar dat gaat inderdaad ook heel erg om die momenten van samenvallen met dat wat er is.
En, ja.
Maar goed, in de Zen-traditie zit je daar dan dus uren, dagen, maanden voor op een kussentje te zwoegen. En dan is de kunst weer om het doel los te laten.
Ja.
Maar toch, hè, dat is dan dat is toch een heel...
Als het een doel wordt, dan werkt het niet meer.
Nee, maar ja, aan de andere kant begin je er ook niet aan als je niet ergens daar iets ziet gloren.
Nee, maar toch is het... Ik zeg wel eens, als je denkt dat je er bent, dan ben je er niet. Je moet eigenlijk het hele idee van een doel moet je loslaten, ja. Maar nou, erover begint van, als je spirituele tradities vergelijkt, dan zie je dat er hele grote overeenkomsten zijn. Alleen de verpakking is anders. En alle verschillen tussen godsdiensten, andere spirituele tradities, gaan allemaal over die verpakking. Maar niet over dat spirituele niveau. omdat daar het allemaal hetzelfde is. Maar toch hebben we die verpakking nodig. Want ik was nooit Joods geworden als ik die Joodse verpakking niet nodig had. Want dat is blijkbaar mijn pad.
Ook omdat dat misschien een wat steviger kader voor je identiteit biedt? Nou, ik zit een beetje hardop na te denken.
Ja, ik zit ook even na te denken.
Want met wat je net zei, zou je bijna denken... nou, dan is het toch simpel als we gewoon van alle religies de verpakking weglaten. Dan zijn we er.
Ja, maar je kunt ook geen water drinken zonder een glas eromheen. Dus dat werkt niet. En we leven nu eenmaal op aarde en hebben dus vormen nodig om dingen te kunnen verteren. En die vorm moet ook bij je passen. Dus in theorie heb je wel gelijk, maar alleen het werkt niet op aarde. Nee, dus in het Jodendom noemen we dat keva en kavana. Dus keva is de vorm en kavana is de intentie. En als je heel veel intentie hebt, maar geen vorm... dan blijft het toch een beetje zweven, hangen. Je komt nooit verder. Want het is wel, het zit hier ergens in je hoofd, maar het wordt niks. En als je alleen maar keva hebt, alleen maar vorm... dan is het een leeg omhulsel. Dan voer je alle vormen uit zonder dat het enige betekenis krijgt. Dus je hebt echt die combinatie nodig... tenminste, zolang je op aarde leeft, om er verder mee te komen.
Ja, ik merk dat het nog even in mijn hoofd blijft rondzoomen. Omdat er natuurlijk toch veel conflicten uitgevochten worden in naam van religie.
Ja.
Dat het zo fijn zou zijn, hè, als je iets, als je de sleutel kon vinden.
Maar ja, nou, het zou wel heel veel schelen als je het had over de dingen die je gemeenschappelijk hebt... in plaats van de dingen die verschillend zijn. Want die zijn er.
Nu viel me nog op dat met name in de Verenigde Staten... veel Joden zich tot het boeddhisme hebben bekeerd. Hè. Er is daar zelfs een naam voor, de Jewboos.
Ja, Jewboos. Ja.
En er is ook een grote fascinatie onder Joden voor bijvoorbeeld de Dalai Lama. Deel je die?
Ik ben er zelf niet heel erg mee bezig, nee. Maar het is wel verklaarbaar, omdat veel Joden aanliepen tegen gemeenschappen met heel veel keva en heel weinig kavana. En dus op zoek gingen naar wat er miste. En dat nu juist in het boeddhisme vonden, waar ze veel kavana vonden en minder keva.
Kun je nog één keer zeggen wat dat is?
Kavana is intentie en keva is vorm. He, dus als je lid bent van een synagoge met veel vorm, maar weinig intentie... en je hebt een neiging tot spiritualiteit of mystiek... dan vind je daar niet wat je zoekt. En dan ga je dus op zoek naar waar je het wel kan vinden. Want ik heb wel... mensen gesproken, boeken over gelezen. En het is eigenlijk altijd hetzelfde soort verhaal van... ik kon niet vinden wat ik zocht en toen ben ik naar het boeddhisme gegaan. Maar uiteindelijk was ik daar ook niet tevreden, want het was niet Joods. Dus brengen ze het ook weer terug, ja.
Ja, en ik begreep dat jouw eigen leraar ook de Dalai Lama wel eens bezocht heeft, toch? In ja, de Dharamsala.
Ja, klopt. Dat mijn leraar is Reb Zalman. Reb Zalman Shachter Shalomi. En Sigrono Livra Ga. Zijn herinnering zij tot zegen. Hij is overleden afgelopen augustus. En hij heeft met een aantal andere rabbijnen de Dalai Lama bezocht. Op uitnodiging van de Dalai Lama. Die wilde weten van hoe het Joden gelukt was om zonder land te overleven. He, want... Jodendom kent al een diaspora sinds het jaar 0 zal ik ongeveer. In 70 is de laatste tempel verwoest. En Joden hebben zich over de hele wereld verspreid. En zijn erin geslaagd om altijd Joods te blijven. Terwijl ze niet in het land woonden. Nou, de Tibetanen die uit Tibet gevlucht zijn, zijn in dezelfde situatie. En daar was de Dalai Lama nu heel erg nieuwsgierig naar. Van hoe hebben jullie dat toch gedaan? Dus dat is... dat is de geschiedenis, ja.
Ik vroeg me nog wel af, want ik heb daar een beetje over gelezen... over met name de Amerikaanse Joden die zich tot het boeddhisme bekeerden. Een van de ideeën daarover, begreep ik, is dat ze zich vooral aangetrokken voelen tot de theorie van de vier edele waarheden. En dat er dus een weg is uit het lijden. Zodat ze ook heel concreet met de verschrikkingen van de Shoah persoonlijk, maar vooral uit hun families, daar beter mee om kunnen gaan. Toen vroeg ik me gelijk af, op welke manier biedt eigenlijk het Joodse geloof troost en acceptatie?
En een belangrijk principe is het principe van hoop. Er is altijd hoop. En er zijn zelfs voorschriften dat iemand die ernstig ziek is, mag je niet de hoop ontnemen. Want een wonder blijft toch altijd mogelijk. Dus dat is een heel belangrijk principe. Als je de psalmen leest, dan vind je daar ook heel veel psalmen in van troost en hoop. En het Jodendom zegt niet dat je kunt ontsnappen aan lijden. Want zolang je op aarde bent, hoort daar een hoeveelheid lijden bij. Maar geeft wel de mogelijkheid om daarmee om te gaan. En altijd de steun te voelen van Hashem om jou te helpen met het lijden om te gaan. Dus het lijden zal niet verdwijnen, maar de vraag is, hoe deel je ermee?
Is jouw persoonlijke ervaring ook dat het jou ondersteunt in moeilijke periodes?
Enorm, ja, ja.
Want op welke manier kun jij troost ervaren vanuit jouw geloof?
In de eerste plaats door te bidden en door ook de aanwezigheid van Hashem te ervaren. Ik wil niet zeggen dat dat alle dagen lukt. Er zijn ook dagen dat ik denk van, nou, kan het mooi in mijn eentje opknappen vandaag. Maar of dan denk je natuurlijk voor de rest van mijn leven. Maar nou ja, dus het is echt niet zo dat dat altijd aanwezig is. Maar het komt wel altijd weer terug. Maar het is wel het onverwoestbare geloof in verandering is een deel van het leven. En vernieuwing is een deel van het leven. En het blijft nooit zoals het nu is. Maar er komt altijd weer een nieuwe dag. En het Jodendom zegt ook, ga de shamenu kekedem, vernieuw onze dagen als van oud. Dus iedere nieuwe dag is een nieuwe kans, is een nieuwe mogelijkheid. Kan een nieuw perspectief openen. Of een nieuwe gebeurtenis. Of de situatie veranderen. Dat is een zekerheid. Ja. Dus je zit nooit voor eeuwig in de shit.
Mooi. Lijkt me een hele mooie afsluiting voor deze nieuwe dag die eigenlijk net begonnen is. Dankjewel, Hanna Nathans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nachtgast. Voor meer informatie over het werk van Hanna Nathans en de Beit HaGidush gemeente kunt u terecht op onze website BOS-RTV. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast, zodat u niet alleen geen uitzending hoeft te missen, maar ook speciale reportages kunt beluisteren die niet via de radio worden uitgezonden. Voor nu wens ik u nog een fijne nacht. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won.